Goedemorgen. Vanmorgen een beetje een bijzondere ochtend, voor mij tenminste. Want ik heb iets meegebracht. Ik heb een boek geschreven en dat heet is gaan heten De Genadige God. Het zou eerst anders heten, maar ik ben in de zoektocht naar de genade van God zo diep onder de indruk van Gods genade geraakt dat er eigenlijk geen andere titel overbleef dan deze. Maar ik weet niet hoe het jullie is, maar ik ben opgegroeid met een boze God. Die eigenlijk van nature boos op je was, omdat je nooit wat goed kon doen. En je moest wel heel erg je best doen om later in de hemel te komen. Ik ben als tiener heel vaak naar huis gegaan uit de kerk met één conclusie: het is een kansloze missie. Maar in mijn leven heb ik een God mogen ontdekken die helemaal niet zo is. Maar ik heb een God mogen ontdekken in al die jaren die zo onmetelijk genadig is, die er zo opgebrand is om het goed te hebben met mij en met jou, dat God onvoorstelbaar veel over zijn kant laat gaan. Een voorbeeld daarvan vind ik altijd heel indrukwekkend. Dat is het boek Exodus. En ook nu maar hier achteraan. Amper heeft God met heel veel gedoe en moeite en wonderen en tekenen een volk uit Egypte geleid. En ze zijn koud aan de overkant. En het water smaakte, dames en heren, niet. En wat roepen ze? Waren we maar in Egypte gebleven? Nou, je zou ze toch, of niet? Stel je voor, een van je kinderen wil het huis uit. En je slooft je uit, het is zulk weer midden in de zomer. En je zweet je helemaal te pletteren om te behangen en te verven en vloerbedekking te leggen. En je maakt helemaal een huisje klaar voor je kinderen. En op de dag dat ze erin trekt, zegt ze: nou, valt me tegen, was ik maar thuis gebleven. Hoe zou je reageren? Ik denk dat ik uit mijn vel zou springen. Maar God is de hele Bijbel door voor dat volk wat hij uit Egypte heeft gehaald zo onvoorstelbaar genadig dat dat volk tot de dag van vandaag bestaat. Nou, als dat geen genade is, dan weet ik het niet meer. En over die genade wil ik met jullie nadenken. Het feit dat ik dat boek ben gaan schrijven, dat is eigenlijk in gang gezet door een hele lastige periode in ons eigen gezin. Voor de mensen die het zich nog herinneren, een jaar of 5 geleden sprak ik hier op een zondag en toen hadden we de avond van tevoren een bericht gekregen dat mijn dochter ging scheiden. Dat was een hele lastige zondag, wil ik je wel bekennen, maar dat heb je misschien toen ook wel gemerkt. Maar in de verhitte gesprekken die we die dag hadden gehad, zei ik op een gegeven moment tegen mijn dochter: joh, wat je ook gaat doen, je bent en je blijft mijn kind. En een tijdje later had ik zo'n ervaring alsof God me op het schouder tikte en zei: Willem, denk jij dat je een betere vader bent dan ik? En dat bracht me wat in de war. Ik denk: Heer, hoe bedoelt u? Want ik was nog steeds in die overtuiging dat je de genade van God gemakkelijker kon verspelen dan verdienen. En toen ging God me langzaam maar zeker duidelijk maken: Willem Boersma, jij bent mijn kind geworden. En wat je ook uitvreet, jij bent en blijft mijn kind. Hele boeiende gedachte. En een jaar wat daarvoor was ik eigenlijk al op zoek gegaan naar meer van Gods genade. Ik kreeg een boek onder ogen en dat heette No Perfect People Allowed, geschreven door John Burke in Amerika. En een vriend van mij, Henk Noordhuis, die heeft daar een kleine Nederlandse samenvatting van gemaakt. Ik lees jullie een heel klein stukje voor uit het eerste hoofdstuk. Dat staat boven de eerste Korinthe-gemeente in Amerika. En John Burke schrijft daar, wat hebben een boeddhist, een lid van een motorbende, een homorechtenactivist, een travestiet, een high-tech engineer, een moslim, een alleenstaande moeder, ergens in de 20, een jood, een samenwonend stel en een atheïst gemeenschappelijk. Zij zijn de kerk van de toekomst. De kerk moet niet meer beschouwd worden als een kerk met traditionele christenen, maar als een kerk gevormd uit de samenleving. In de samenleving is bijvoorbeeld samenwonen de norm en zijn wij de uitzondering. Waarom moeten we van mensen uit de samenleving verwachten dat ze zich als christenen gaan gedragen? Heilige huisjes zoals samenwonen, seks voor het huwelijk, abortus, evolutie, etc. zijn helemaal geen discussiepunt voor de maatschappij. Dat is ook niet waar we mee moeten beginnen. De volgorde is eerst God liefhebben, daarna de naaste liefhebben als jezelf. De gemeente in Korinthe is vergelijkbaar met de gemeente in onze samenleving. Ik weet niet hoe het u gaat, maar als ik zoiets lees, dan geeft mij dat een ongemakkelijk gevoel. Want wat doe je dan met samenwonende stellen die lid willen worden van je gemeente? En wat doe je met stellen van hetzelfde geslacht als ze lid willen worden van jouw kerk? Ik weet het soms gewoon even niet. En dat geeft me een ongemakkelijk gevoel. Waar handelen we in overeenstemming met de letter? Waar handelen we in overeenstemming met de wet? En waar handelen we in overeenstemming met onze traditie? Dat is soms lastig te scheiden, weet je dat? En om mijn verwarring compleet te maken, vroeg God me op een gegeven moment, althans zo heb ik dat beleefd: Willem, hoe zou je het vinden om een ongemakkelijke gemeente te hebben? En mijn antwoord is tot de dag van vandaag nou nogal ongemakkelijk, als ik eerlijk ben. En toen kwam het volgende in me op. Ik kreeg een tekst in mijn hart uit Openbaringen 3 vers 20. Een tekst uit de brief van Johannes aan de gemeente in Laodicea, waar Jezus zegt: zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en altijd de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Er staat niet een hapje eten, er staat de maaltijd met hem gebruiken. In de Duitse Luthervertaling staat und Abendmahl mit ihm feiern, om het nog explicieter te maken. Dat is wat er staat. En Johannes die schrijft dat aan de gemeente van Laodicea, een kerk die er niet heet of koud meer van werd. Een kerk die zo in de dode traditie was vastgelopen, dat niks ze meer leek te raken. En God klopt toch aan de deur van die kerk. Weet je, ik geloof dat God in de persoon van Jezus Christus aan elke deur klopt, of het nu een kerkelijke deur is of een individuele deur. Terwijl God in zijn alwetendheid precies weet wat er achter die deur plaatsvindt. En desondanks, ondanks die voorkennis, klopt God op elke deur. Hij selecteert niet van tevoren van nou daar maar even niet. Hij klopt aan elke deur. En weet je, als iemand dan de deur een beetje opent, op een kiertje zet, dan krijgt hij niet eerst een lijst met verbeterpunten of belijdenisgeschriften of andere voorwaarden naar binnen geschoven. Maar Jezus komt binnen. Die Jezus die niet bang was om een Melaatse aan te raken, die niet bang was om in een Samaritaanse stad binnen te gaan als Jood, die wandelt zomaar naar binnen in een kerk waar zij niet heet of koud meer van worden. Of in een mensenleven van dezelfde condities. En eenmaal binnen volgt niet eerst een of ander traject, maar gebruikt hij de maaltijd met degene die opendeed. Zie je dat voor je? Jezus voor de deur, broodje onder de arm, flesje wijn in de hand, klopt aan de deur. Deur gaat open, Jezus gaat naar binnen, breekt brood, deelt de beker. Zou het zo ook kunnen? Zou het mogen? Zou je het willen? Misschien is dat wel de hamvraag. Weet je, John Burke begint met eerst liefhebben. En als gebroken mensen in ons iets ontdekken van de liefde van God zijn ze misschien bereid langzaam maar zeker iets meer over die God te gaan leren. We kunnen ze meenemen naar de tafel van brood en wijn in de richting van de Vader. En ik geloof dat de ontmoeting met God mensen verandert. Niet de ontmoeting met mij, niet het bezoek van welke kerk dan ook, hoe super een gemeente misschien ook mag zijn. De ontmoeting met God verandert mensen. En ik weet op dit moment nog steeds niet hoe je dat precies zou moeten gaan aanpakken. Maar ik nodig je van harte uit om met mij op zoek te gaan naar antwoorden in het woord van God. Want als je het begrip genade wilt doorgronden, dat is het proces waar ik doorheen ben gegaan, dan is een zoektocht door de Bijbel in mijn optiek de beste manier om te beginnen. Waar komt het woord voor? Welke Hebreeuwse woorden worden daar gebruikt of Griekse woorden? En waar vind je die vaker in de Bijbel en hoe zijn ze daar dan vertaald? En zo kun je allerhande vertalingen gebruiken die je maar wilt. En tegenwoordig met die handige computerbijbels kun je natuurlijk heel makkelijk zoeken op woorden, op strongnummers, op whatever. En dan vind je een schat aan informatie, veel te veel om in één boek te verwerken. En ik heb ook niet de pretentie dat ik alles uitvoerig heb behandeld. Dus mocht je dat boek gaan kopen en gaan lezen, dan zul je vast dingen missen. Je hoeft me ook niet te mailen van ik mis dit of ik mis dat. Ik ben me bewust dat het niet volledig is. En daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat je, ja, ik wil je uitnodigen om met mij mee te gaan op mijn zoektocht door de Bijbel en door de rest van je leven. En die zoektocht, die is confronterend hier en daar, moet ik je heel eerlijk zeggen. Want ik zat eens in een conferentie bij een Amerikaanse spreker en die had het ook over iets wat hij met God beleefd had. En toen zei hij, God is a sneaky God. Toen dacht ik, nou kun je dat zo wel zeggen, maar God is a sneaky God, weet je dat? Want nu heb ik een boek geschreven en dat heet De Genadige God. En als ik me nu een keer vreselijk opwind over iets wat ik heb gezien en begin te denken van ze moesten ze dit en ze moesten ze dat, krijg ik visioenen van een boek en dat heet De Genadige God en daar staat mijn naam prominent voorop. En dan zegt God, en? Sneaky. Je wordt ook zelf aangesproken op de dingen die je hebt ontdekt. Maar goed, dat is prachtig. En vanmorgen wil ik één hoofdstuk er even uitlichten. En dat is het Bijbelboek Filemon. Ik wil het hele Bijbelboek met jullie lezen. Geen paniek, want het is maar kort. Maar het is een heel leuk boek. En het leuke is dat het woord genade alleen maar voorkomt in de aanhef en in het slot, zoals toen gebruikelijk was, in de groeten. Dus ik lees voor jullie uit de nieuwe Bijbelvertaling de brief aan Filemon. Van Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus en van onze broeder Timotheus, aan onze geliefde medewerker Filemon, aan onze zuster Apphia en onze medestrijder Archippus en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. Daar komt die genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd wanneer ik u in mijn gebeden noem, want ik hoor vaak over de liefde en de trouw die u de Heere Jezus en alle heiligen toedraagt. Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt, u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt. Uw liefde heeft mij veel vreugde en troost gegeven, broeder, want u hebt de heiligen versterkt. In mijn verbondenheid met Christus heb ik het volste recht u te zeggen wat u moet doen. Zo. Maar vanwege uw liefde doe ik u liever een verzoek. Ik, Paulus, een man van respectabele leeftijd die gevangen zit omwille van Christus Jezus. Ik weet niet hoe het jullie gaat, maar dit is het randje van manipulatie, hè? Het is eigenlijk over het randje van manipulatie. Maar goed, Paulus noemt het een verzoek. En hij gaat verder, hij zegt, ik zou u om een gunst willen vragen voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden. Hij was u destijds niet van nut. Nu kan hij echter niet alleen mij, maar ook uw goede diensten bewijzen. Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij me na aan het hart ligt en ik hem graag bij me gehouden had. dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen, nu ik omwille van het evangelie gevangen zit. Maar ik heb zonder uw medeweten niets willen ondernemen, want u moet mij niet een gunst verlenen omdat ik u onder druk zet, maar omdat u het zelf wilt. Misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen, niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat, als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat al. Hoeveel te meer moet hij het dus voor u zijn, zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. Dus als u met mij verbonden bent, ontvang hem dan zoals u mij zou ontvangen. En mocht hij u hebben benadeeld of u iets schuldig zijn, breng het mij dan in rekening. Ik, Paulus, schrijf hier eigenhandig neer dat ik u zal betalen. Ik ga er dan maar aan voorbij dat u mij uw eigen leven schuldig bent. Kom, broeder, bewijs mij deze dienst omwille van de Heer. Stel mij omwille van Christus gerust. Ik heb u geschreven in het volste vertrouwen dat u mijn verzoek zult inwilligen. Ik weet dat u zelfs meer zult doen dan dat. Ten slotte, maak voor mij een kamer in orde, want ik heb goede hoop dat ik dankzij de gebeden van u allen naar u teruggegeven word. Epaphras, die samen met mij omwille van Christus Jezus gevangen zit, laat u groeten, evenals mijn medewerkers Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas. De genade van de Heer Jezus Christus, zij met u allen. Een prachtig verhaal. Filemon. Filemon had een slaaf, zoals in die tijd heel gebruikelijk was. En die slaaf die was bij hem weggelopen. En daarmee wordt Onesimus in dit briefje van Paulus het beeld van de mensheid. De mensheid die bij God is weggelopen. Die God de rug toe heeft gekeerd. En die zijn heil elders heeft gezocht. En Onesimus is op de een of andere wijze, we weten niet precies hoe, bij Paulus terechtgekomen. In de gevangenis. Misschien wel als dienstknecht van de gevangenbewaarder, dat weten we niet. Maar hij is met Paulus in gesprek geraakt. En Paulus die stuurt hem terug naar zijn Heer. Paulus heeft Onesimus ervan overtuigd dat er voor hem maar één manier is om niet langer over zijn schouder hoeven te kijken of hij misschien achtervolgd wordt of ingehaald. Onesimus is ervan overtuigd dat er voor hem maar één weg was en dat was terug naar zijn Heer. En weet je, zo heeft ook ooit iemand mij ervan overtuigd dat er in mijn leven maar één weg was. Terug naar mijn Heer. Terug naar de Vader. Naar de genadige God die mij verwachtte. Terug. Er is maar één weg. En als je mensen ontmoet die zijn weggelopen bij God, die het contact met God zijn kwijtgeraakt, er is maar één weg. Terug naar je Heer. Alleen niet onder dwang. Paulus stuurt Onesimus niet met een gewapend escorte terug naar zijn Heer. Niet geboeid of gevangen, dat had prima gekund. Daar had Paulus recht op gehad om dat zo te doen. En weet je, ook wij zijn niet gedwongen om een relatie aan te gaan met Jezus Christus. Althans, dat hoop ik van ganse harte. Dat dat in jouw leven niet zo is. Dat je door je vader of moeder voor het blok bent gezet. Ik heb ze wel eens meegemaakt in de tijd dat ik tienerleider was hoor. Dat kinderen het vuur na aan de schenen kregen omdat vader en moeder het tijd vonden om gedoopt te worden en dat soort gedoe. Ik hoop dat je nooit gedwongen bent om een volgeling van Jezus Christus te zijn, maar dat het jouw eigen keuze is geweest. En zo wordt ook Onesimus aangemoedigd om er zelf voor te kiezen en zelf terug te gaan naar zijn Heer. Nou, en zo is dus Onesimus met een begeleidend schrijven op weg naar huis. En misschien heeft hij onderweg wel eens gedacht, oh nee, zie mij eens. Want wat gaat er nu gebeuren? Hoe zou het komen? Ik denk dat Onesimus dat best spannend heeft gevonden, terug naar zijn Heer. Want weet je, als je slaaf bij je terugkwam, of als je hem terugvond nadat hij was weggelopen, dan mocht je als eigenaar, je mocht hem doden, je mocht hem een eenmalig optreden in het circus schenken, je mocht hem, wat heel veel voorkwam, was dat ze weggelopen slaven de Achillespezen doorsneden. Dan liepen ze niet weer weg. Je kon er alleen ook niet zoveel meer mee. Maar goed, dat waren toen de gewoontes. Dus Onesimus heeft dat best spannend gevonden. En zo zullen ook mensen die de weg naar God gaan het spannend vinden. Want wat ga je aantreffen? Want deze God, Big Brother watching you en afrekenend met alles, dat zit nog heel diep in de genen van onze samenleving. Ik herinner me als kind nog dat ik God en Sinterklaas heel vaak vergeleek. En dan vooral die Sinterklaas met dat grote boek, weet je wel, waar alles in stond wat je in het afgelopen jaar verkeerd had gedaan. Zijn jullie ook met die Sinterklaas groot geworden? Meestal kreeg je een cadeautje, dus dat boek viel kennelijk wel wat mee. Maar goed toch, als kleinkind, als je dan bij Sint moest komen en dat grote boek had Zwarte Piet dan ook altijd nog in zijn hand, dat was griezelig. En dat plaatje had ik als kind ook van God. Ook zo'n groot boek. Engel daarnaast die dat boek onder de arm had, griezelig. Maar goed, Onesimus die gaat naar huis. En die heeft niet het grote boek bij hem met wat hij allemaal verkeerd heeft gedaan, maar die heeft een begeleidend schrijven van Paulus bij zich. Een smeekbede om genade. Hij heeft namelijk een voorspraak in de persoon van Paulus. En zo hebben wij ook, als we naar God gaan, een voorspraak in de persoon van Jezus Christus. In 1 Johannes 2 vers 1, daar lezen we: mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Weet je, dit is zo'n lief vers. Een vers wat zo laat zien hoe lief God eigenlijk tegenover ons is. Want het begint met: ik schrijf je dit opdat je niet zondigt. Dus God is duidelijk: ga heen en zondig voortaan niet meer. Maar daar eindigt het verhaal niet. Het verhaal gaat verder. En dat verhaal dat zegt: en als je toch gezondigd hebt, dan ga ik een goed woordje voor jou doen bij de Vader. Het is geen vrijbrief om maar te zondigen. De boodschap is duidelijk. Het gaat erom dat je niet zondigt. Maar het is alsof Jezus zegt: ik weet ook dat je dat niet gaat redden alle dagen. En als het een keer misloopt, als het je een keer uit de hand loopt, als het je een keer ontkomt, dan heb je een voorspraak bij de Vader, want dan ben ik er. Vind je dat niet geweldig? Dat is Jezus Christus, die voor jou een goed woordje doet bij de Vader, zoals Paulus een goed woordje deed voor Onesimus bij Filemon. En Paulus gaat nog veel verder dan een goed woordje doen voor Onesimus. Hij verklaart zich in vers 18 bereid om alle schade te betalen die Onesimus heeft veroorzaakt, voor zover Filemon daar nog aanspraak op wil maken natuurlijk. En zo heeft Jezus Christus ook aan de Vader aangeboden om alle schade die wij hebben aangericht voor het Koninkrijk van God, om die schade te vergoeden, voor zover de Vader daar aanspraak op wil maken. Maar Jezus heeft het er niet op aan laten komen, want hij heeft op Golgotha al onze zonden op zich genomen en hij heeft het verzoend. Dus Jezus Christus en Paulus, die hebben hier, ja, het zijn gewoon evenbeelden van elkaar. Paulus voor het individu en Jezus Christus voor ons allemaal. Vind je dat niet geweldig? Jezus die tegen de Vader zegt: joh, ik heb betaald. Ik heb aan het kruis gehangen en ik heb uitgeroepen: het is volbracht, het is klaar. Ik heb betaald. Wauw. En weet je, wat ik ook zo mooi vind is dit verhaal, is dat Paulus niet aan Filemon vraagt om Onesimus opnieuw in dienst te nemen als slaaf, maar hem te ontvangen als broeder. Dat is ook mooi, wat Paulus vraagt. En weet je, dat vind je ook terug bij Jezus. Je vindt eigenlijk zoveel uit deze brief terug in het leven van Jezus. Want in Johannes 15, vers 15 zegt Jezus tegen zijn discipelen: ik noem jullie geen slaven meer. Vrienden noem ik jullie. Hoe vind je die? Jezus kijkt jou in de ogen en zegt jou: ik noem jou helemaal geen slaaf. Ik noem jou vriend. Vriend van mij. Kom eens even hier. En laten wij eens even praten. Laten we het brood breken. Laten we de beker delen. Vriend. Want ik verlang ernaar om met jou deze maaltijd te vieren. Hoe vind je dat? Jezus die jou vriend noemt. Helemaal geen slaaf. En in Galaten 3 vers 26, daar schrijft Paulus aan de Galaten: want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Niks slaaf. We zijn Gods kinderen en we zijn vrienden van Jezus. Hoe vind je die? Mooi, hè? Vriend van Jezus. Wauw. Geweldig. En weet je, ik moest daarbij ook denken aan 2 Korinthe 5 vers 17. Dat wie in Christus Jezus is, die is een nieuwe schepping. Als je bij God komt in de naam van Christus Jezus, met een begeleidend briefje van de Heer, dan kom je niet terug als slaaf. Je komt niet terug als zondaar. Je komt terug als vriend van Jezus, als kind van God, als een nieuwe schepping. En dat allemaal uit één zo'n kort briefje. Vind je dat niet geweldig? Je komt terug bij God als een nieuwe schepping. En dan tenslotte kondigt Paulus aan spoedig te komen. Want hij verwacht weer vrijgelaten te worden. Wel, aan het eind van Openbaringen kondigt de Heer zelf ook aan dat hij spoedig zal komen. En daar staat in Openbaringen 22 vers 20, hij die van deze dingen getuigt zegt: ja, ik kom spoedig. En ik nodig je uit om dan net zo te reageren als Johannes met amen, ja, kom Heer Jezus. Want weet je, Onesimus kreeg de vraag om ruimte te maken voor Paulus. En jij en ik krijgen de vraag om ruimte te maken voor Jezus. Ik kom spoedig, zegt Jezus. En wat zeggen wij dan? Oh nee, hè, dat dikke boek komt open. Oh nee, hè, dan komt het oordeel. Oh nee. Of durven wij te zeggen, amen, ja, kom Heer Jezus, want ik heb een voorspraak bij de Vader. En wat ik ook heb gedaan, het is betaald aan het kruis op Golgotha. Durf je zo te zeggen, ja, kom maar Heer Jezus, kom maar. Wauw. Volgens mij worden wij beren aantrekkelijk als kerk als wij dit gaan leren. En dan moeten we als kerk wel veel genadiger gaan worden. Want wij zouden het hart van God moeten weerspiegelen. Weet je, we hebben als kerk in de wereld vaak een negatief imago als het gaat om genade. Ik heb veel te veel mensen ontmoet in mijn leven die niks meer met de kerk te maken willen hebben en je dan precies kunnen vertellen waarom niet. Omdat ze hun ouders of grootouders of soms henzelf nog heel vers hebben aangedaan hoe ze zijn behandeld. En dat moet stoppen. Want als de kerk van de toekomst is wat John Burke heeft geschreven, dan moeten wij ons voorbereiden op een invasie van mensen met andere levensstijlen dan wij hebben. Ik wil niet zeggen dat die levensstijlen gaan blijven en dat ze in de kerk geïntroduceerd moeten worden. Dat beweer ik niet. Maar als mensen vers van de pers binnenkomen om Jezus te ontmoeten, dan hebben ze die levensstijl nog. Wat je daar ook van vindt. En wat gaan we dan doen als kerk? Gooien we ze eruit? Benaderen we ze met zo'n dikke set van regels en wetgevingen dat ze door de achterdeur vertrekken? Of hebben we het lef om het brood met ze te breken en de beker met ze te delen en ze bij Jezus Christus te brengen, zodat ze door God veranderd kunnen worden? Durven we dat? Durven we dat? Ik verwacht een nieuwe periode in de kerk, waarin mensen die niet in de kerk zijn opgevoed, maar die in de wereld groot zijn geworden met alle wereldse normen en waarden, op zoek gaan naar God. Wat gaan ze dan vinden bij jullie? Wat gaan ze dan vinden bij jou? Oordeel? of genade? Volgens mij snakt deze wereld naar genade. Ik kan het niet anders zien. Deze wereld is zo vol oordeel. Je moet eens even kijken, er hoeft maar dit te gebeuren en het is enkele seconden later wereldwijd in de sociale media met alle oordelen van dien, met name van mensen die er geen verstand van hebben en er niets mee te maken hadden. En dan komt het in het officiële nieuws en daar staat sowieso een verslaggever met vraag 1, wie zijn schuld is dit? Want het gaat altijd om schuld. En wij als kerk kunnen een tegengeluid laten horen. Het is nog nooit zo makkelijk geweest volgens mij om op te vallen door een tegengeluid als vandaag in de tijd die door al die media stijf staat van het oordeel. Als wij als kerk het gewoon anders gaan doen, dan moeten wij opvallen in de samenleving. Daar ben ik heilig van overtuigd. Maar goed, hoe zou die kerk als een huis van genade er dan uit moeten zien? Nou, om te beginnen moeten we mensen feestelijk verwelkomen op het moment dat ze binnenkomen. Maaltijd met hen houden, geen oordeel over ze uitspreken, met hen in gesprek gaan zoals Jezus dat deed met de vrouwen uit Johannes 4, uit Johannes 8. Eerst het gesprek. En weet je, dan komt het vanzelf. En wij moeten als christenen eindelijk gaan geloven dat het waar is wat staat in Johannes 16 vers 8, dat de Heilige Geest overtuigt van zonde. En ik wil je één ding zeggen, daar heeft de Geest van God ons absoluut niet bij nodig. Integendeel, ik herinner me altijd weer een heel triest voorval uit de tijd dat ik jeugdleider was in de Pinkstergemeente. En dat was een jonge man uit het dorp en die had, ja, min of meer iets met God ervaren. Hij was nog niet echt super bekeerd, maar hij was op zoek naar God. En hij kwam een keer zomaar in het jeugdhuis binnenwandelen. Tijdens een programma. En hij nam ook deel aan het programma. En je zag hem opengaan. En na het programma, toen ging hij buiten even een peukje staan roken. Want ja, dat was hij zo gewend. Komt er een van de tieners naar hem toe en die zegt van nou, jij kunt het wel vergeten, want als jij een beetje christen was, was je al gestopt met roken. Die jongen hebben we nooit weer gezien. En ik ben ervan overtuigd dat hij niet het enige slachtoffer is van het wetticisme in de kerk. En het wordt tijd dat we ons daarvan bekeren. Want weet je, wij zijn niet geroepen om het oordeel uit te spreken. De Geest van God overtuigt van zonde. En wij hebben een hele andere opdracht. En die staat ook in de Bijbel. In 2 Korinthe 5 vers 20. Daar gaat het over dat wij gezanten van Christus zijn. Die de wereld moeten toeroepen. Laat je met God verzoenen. En dat moet in mijn ogen de boodschap zijn van de kerk van vandaag. En weet je, dan geloof ik dat als wij planten waar we kunnen, of begieten waar we kunnen, dan laat God groeien. Als wij zaaien waar we de kans ervoor krijgen, dan zal het ontkiemen zonder dat wij enig idee hebben hoe. En daarbij moeten we niet te kieskeurig zijn, want als Jezus de gelijkenis vertelt van de zaaier, dan zien we een zaaier en die zaait op de wegen, die zaait tussen het onkruid, die zaait tussen de rotsen en die zaait ook in goede grond. Maar hij is niet selectief in waar hij zaait, hij zaait overal waar hij de kans krijgt. En dan heb je in goede grond gezaaid en dan lijkt het wat te worden, dan komt er ook nog iemand langs en die zaait er even onkruid tussendoor. Ja, dat is hoe het gaat, lieve mensen. In de wereld. Dat heeft Jezus ons verteld. En dan zijn wij gauw geneigd om te doen wat de knechten uit die gelijkenis voorstelden. In Matteüs 13. Want dan staat er, de slaven zeiden tegen hem: wilt u dat wij erheen gaan en het verzamelen? Dan zal de landheer ook tegen ons zeggen: nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe uittrekt. En toen ik me hierin verdiepte in deze gelijkenis, toen kwam er één vraag massief op me afstormen. En dat was de vraag, hoeveel goede tarwe zou de kerk in de afgelopen 2000 jaar hebben uitgetrokken in haar ijver om het onkruid te bestrijden? Dat moet stoppen. God wacht nog met het oordeel, staat in de Bijbel. En dat is wat wij ook zouden moeten doen. Want in deze gelijkenis is de opdracht van laat het samen opgroeien. En in de tijd van de oogst, dan zegt God niet, dan mogen jullie het uitzoeken. Nee, dan zegt God, dan zal ik het wel uitzoeken. Dan zal ik scheiding maken tussen het onkruid en het graan. En weet je, tot die tijd is het bij God mogelijk dat onkruid in graan verandert. Misschien zitten hier boeren die denken, dit is flauwekul. Maar in de geestelijke wereld is het tot de oogst mogelijk dat het meest wilde onkruid verandert in goed graan. En misschien moeten wij daarvoor bidden. En het schiften bij de oogst overlaten aan God. Ben je dan bang dat je kerk vies wordt? Nou, Jezus werd geboren in een stal. Hij stierf aan een kruis tussen twee rovers. Hij vond een graf tussen de misdadigers, staat in Jesaja 53, vers 9. En dat deed Jezus allemaal voor ons, die, hoewel hij de gestalte van God had, het godengelijk zijn, niet als roof heeft geacht, maar het prijs heeft gegeven om jou en mij te redden voor de eeuwigheid. En Jezus zegt het zo mooi in Johannes 13. Hij zegt, een slaaf is niet meer dan zijn Heer en een gezant niet meer dan hem, dan die hem gezonden heeft. Wij zijn niet meer, dus laten wij nou gewoon bereid zijn, net als Jezus, smerige handen te maken. Want het navolger zijn van Jezus Christus, dat is geen gemakkelijke schone klus. Dat is een riskante bezigheid. Met het risico dat je als naïef wordt weggezet, of misschien wel als vrijzinnig, of zelfs misschien wel als vriend van zondaars. En dan ben je in zo'n goed gezelschap. Want over Jezus zeiden ze, kijk eens, hij suipt en hij gaat om met hoeren. En hij doet alles wat wij heiligen nooit zouden doen. Dat is het verwijt wat Jezus kreeg. Dus je bent in goed gezelschap als ze dat van je denken. En de hamvraag is, zou je het willen? Mag ik jullie vragen op te staan? Dan gaan we bidden. Heere God, u bent zo oneindig genadig. U was dat voor uw volk Israël, toen ze alsmaar jammerden dat ze terug wilden naar Egypte. U bent dat geweest voor uw volk, toen ze elke keer weer afdwaalden naar andere goden. En u bent dat voor ons als kerk in deze tijd. Heer, wij die als kerk en zo hebben gevochten om gelijk. Wij die als kerk zoveel oordeel hebben uitgesproken over mensen. U bent ons altijd genadig geweest. En ik geloof, Heer, dat u ons genadig zult zijn tot het einde der tijden. En daarom bid ik u om de genade dat we al die weggelopen mensen terug zullen mogen ontvangen in de kerk. En geef ons dan een genadig hart, Heer. Heer, dat we ze zullen ontvangen. Niet als zondaar, maar als vriend. Niet als misbaksel, maar als kind van u. Heer, leer ons om zo genadig te worden als u. Opdat we, Heer, aantrekkelijk zullen worden in deze wereld vol oordeel. Schenk ons die genade. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen. Ik heb een aantal boeken bij me. Mocht u nieuwsgierig zijn geworden en er een willen hebben, dan komt u straks maar even.
Willem, dankjewel voor dit woord. Ik zat heel hard na te denken, welk lied past er nou het beste bij? Want ik had wat bedacht, maar ik wist natuurlijk nog niet waar de preek over zou gaan. Ik kom uit op het eerste lied waar we vandaag mee begonnen zijn. Want ik zei, soms worden omstandigheden in je leven vloeibaar. Nou, we krijgen nou een beetje een inkijkje van de samenstelling van de gemeente. Kon wel eens wat vloeibaar gaan worden. En is het fundament onder ons leven dan nog sterk genoeg dat we zeggen, we gaan ervoor om die genade uit te delen. God maakt vrij, niet alleen van zonde, maar ook van het oordeel wat we over elkaar kunnen hebben. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest. God maakt vrij.
U mag blijven staan of gaan staan. Dan mag ik de zegen zo meegeven. We zullen danken voor deze dienst. Willem, bedankt voor je inspirerende woorden. Ik zou zeggen, koop dat boek. Zometeen te komen in de koffieruimte. We nodigen ook allemaal uit om te komen koffie drinken. Ga niet weg voordat je even gebabbeld hebt met iemand. Even contact gemaakt. En er zijn voor, als u het wil, mensen hier om te bidden of na te spreken met u. En dat zijn vandaag, handig om altijd even te weten wie dat zijn. Even, ja, Piet en Truus zijn daar zo. Ook voor de gasten. Dank u hier terecht. Zullen we God danken en dan mag ik jullie de zegen meegeven. Daarna zingen we nog een slotlied. Ja. Heer God, dank u wel voor uw enorme genade. Amazing grace. Heer, we zijn er van onder de indruk. U heeft ons te pletten geslagen. Met zoveel genade. Heer, wat bent u een geweldige God. Een goede God. Heer, die met zoveel liefde naar ons toekomt. Waar wij vaak denken dat we gefaald hebben, niet toereikend, niet goed genoeg zijn. Heer, zegt u, je bent mijn kind. Ik heb je gekocht met mijn zoon Jezus, het bloed van mijn zoon Jezus. En ik heb je mijn geest gegeven. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor die liefde, voor die zegen. En ik mag jullie in de naam van onze God zegenen met deze woorden. Mag de Heer u zegenen en u beschermen. Mag de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u zijn vrede geven. Amen.
Zingen tot slot nog het lied Majesteit.